ik maak een spaghetti saus. Ik moet zeggen dat ik dat ook goed kan. Je ziet mijn ketel staan, dat is 15 liter. Dat kost mij, een keer goed uitrekenen, 32 euro. In principe kan ik er helemaal niet van eten. Maar mijn buurvrouw is juist bij mij geweest. Dus kom mij papoensel brengen. Ah, buurvrouwke, moet ik een potje spaghetti saus ben. En die weet dat niet. Die weet dat niet. Dat is gewoon buurlijke vriendschap. Dat is, ja, die heeft er geen gedacht van. Maar als je ooit keer honger in je leven gehad hebt, dan maakt het niet uit wat je eet, hè. Dat mag eten net. Ik maak geen spaghetti saus. En dan maak ik vuur.
Wat is de kans van 1 op 10 dat het jou overkomt? Of je buur, collega, leerkracht, burgemeester of je tandarts? Ik zal het anders zeggen. Wat is de kans dat iemand in kansarmoede terechtkomt?
Iedereen kan daar eigenlijk mee in aanmerking komen.
Ja, zeker.
Ja.
Voor 100%.
Sommigen verstoppen het.
We hebben al het mogelijk gedaan om hen dat niet te laten voelen.
Ik heb heel lang gedacht dat ik dat voor iedereen kon wegsteken.
Maar speciaal voor deze podcast installeren verschillende mensen in kansarmoede zich voor de microfoon.
Wordt dat uitgezonden? I still don't own the clothing
money can't buy. Ze getuigen over hun ervaringen.
Dat is daar echt familiedrama geweest.
En over de onzekerheden die kansarmoede met zich meebrengt.
En ik ga liever een stukje vlees op met al leren of een medicijn.
Sommigen blijven eeuwig optimistisch. En voor anderen wordt dat steeds moeilijker.
Maar ik weet dat er licht is en ik zal dat licht wel een keer zien. Zeg.
Mijn naam is Max Lena en dit is de eerste aflevering van Wat is de kans? Je zegt, mijn buurvrouw weet dat niet, dat ik in kansarmoede woon of dat ik in kansarmoede leef. Zou je het dan erg vinden als ze het wel wist?
Ik zou gegeneerd zijn. Ik heb al een heel groot ego. Ik zal nooit niet over het buiten gaan. Ik zal het maken dat ik t-shirts vooral verloren en doen. Maar je wil niet weten dat ik eraan komen. Tweedehands zoeken. Gewoon voor mijn... Ja, ga de schijn ophouden zeker. Ja.
Voor mij staat Pascal. Een fiere man, netjes gekleed met inderdaad een Ralph Lauren polo aan en een kobaltblauwe bril.
Dus ja, ik ben Pascal, 48 jaar.
En tot een paar jaar geleden zag zijn leven er zo uit.
3 vierkante meter grond, kan een dikke file, kan een rekatal. 2 auto's, kabinetten, 6 man in dienst. Kijk, ik wil een foto steunen.
Hij toont mij foto's van zijn Ferrari.
Dat was uw auto.
Ja, dat is geschilderd. Allee. Als je het geld hebt, waarom heb je het niet? Nu stel ik mij soms ook de vraag waarom ik dat gedaan heb. Maar goed.
Pascal werkte als zelfstandig dakwerker. Tot zijn bedrijf in 2012 failliet ging.
Een zwaar faillissement. En dan mijn spelletje.
Hij gaat voor een baas werken.
Hoe mijn boterham verdient.
Tot in 2019. Pascal moet in een museum een stalen balk van 150 kilo de trap opdragen.
We zijn dan met 2 man aan het opheffen. Ik liep de achterste. Die collega laat hij vallen. Ik kreeg dat in mijn nek af, schouder af. Ik heb 1 jaar in rolstoel gezeten. Ze dacht dat ik niet meer ging kunnen lopen. Al wat er nu terug lopen, goed. Ik heb wel veel pijn, maar... Het leven met pijn, dat is iets dat ik alle dagen heb. Dat is een bijzaak. Kluppen, kan mijn eten maken. Kan mijn huis kruisen, kan... Goed, kan ik mijn, normaal heb ik oxycontin, dat een heel zwaar medicijn is. Maar ja, moet ik betalen. Zo'n doos kost dat 30 euro. Maar met 30 euro, 35 euro, maak ik een maaltijd voor heel de maand. Dat is een keuze, dat moet maar. Het is het een of het ander. Maar ik heb liever een stukje vlees op met al euro. Of een medicijn. Dus ik bijt dat af. Soms met tranen. Ik ben van de moord om 6 uur gaan slapen, met 8:45 opstaan. Ik ga niet slapen van de pijn. Dat is iets dat erbij pakt.
Dacht jij nou over de kans dat je in kansarmoede terecht zou komen?
Ik persoonlijk op dat moment dacht niet dat het me ging overkomen. Staat dat niet bestel? Staat dat niet bestel? Maar je kunt op zo'n korte moment, op het jaarmoment of het halfjaarmoment, uw werk kwijtraken, een ongeval hebben, invaliditeit krijgen, uw inkomen van 3000 euro naar 1400 euro. Dit op een knip.
Naast Pascal sprak ik nog met andere mensen over kansarmoede.
Hoi, ik ben Johanna.
Met veel andere mensen.
Hallo?
Hallo, ik ben George.
Ik ben Caroline.
Sam. Ik ben Janine.
Ik ben Els Goedans.
Ik ben Lucas.
Ik ben Mieke.
Ik vroeg hen hoe zij in kansarmoede terechtkwamen.
Wegens ernstige hartfalen dat ik gehad heb in mijn verleden.
Mijn stiefvader had dus een drankprobleem en gokte, waardoor al het geld verloren ging.
En ik kon geen werk vinden met mijn hoofddoek. Dat was, en ik heb een diploma.
Door een afrekening van de elektriciteit. Ik had een afrekening van 3000 euro. Waardoor dat ik als alleenstaande met twee kinderen, ik kon dat niet opbrengen.
Omdat ik een beetje te veel uitgaven zat. Ik was eigenlijk een polytoxicomaan. Dus eigenlijk elke drug, zolang dat deze maar scheef was. Weet je, wat was een vraag van de gram? 50 euro, dus ja, kijk, VTV geld daaraan spendeert. En dat is eigenlijk op redelijk jonge leeftijd begonnen. Een leeftijd van 15 jaar. Dus ja, dat klassieke verhaal, mijn eerste jointje. Maar dan van een jointje, dan een keer een eindje MDMA, dan een keer een eindje kook, dan een keer een tripje, dan een keer een paddenstoelje. Ja. Ik had zoiets van, the sky is the limit en niemand krijgt deze klein. En die heeft er eigenlijk ook wel voor gezorgd dat ik nu voor de rest van mijn leven in een rolstoel zit. Ik heb dus eigenlijk een toxische encefalopathie gehad in 2015. Dat is gewoon een moeilijk woord voor te zeggen van dat je lichaam, alle vitale organen stopt met functioneren. Dan heb ik een lange revalidatie gehad. Ik ben blind geweest, canules zonder voeding. Volledig geïntubeerd, kon niet zelfstandig, vegetatief in toestand. Ik zei het, ik was van mening, the sky is the limit. En we kunnen maar zo ver gaan en zo rap gaan dat we willen.
Hoe zou je kansarmoede beschrijven?
Ja, armoede is eigenlijk het slechtste wat er bestaat.
Je moet daar eerst vier keer over nadenken van hoe ga ik mijn euro uitgeven.
Armoede voor mij, dat is echt serieus. Ook al ga je naar de voedselbank, voor mij is dat nog geen armoede. Armoede is voor mij heel extreem.
Een soort levensangst ook wel.
Dat is een update dat je niet wou.
Om de getuigenissen in deze reeks te kaderen, doe ik beroep op iemand die zich al jaren onderdompelt in kansarmoede. Iedere aflevering klop ik aan bij Wim van Lanker.
Hey. Hallo.
Hallo.
Zit je erin?
Dank
je. Zit je met de fiets?
Ja, ik ben met de fiets.
Amai.
Ik ben Wim van Lanker, professor sociaal werk en sociaal beleid. Ik ben geen armoede-expert uit ervaring. Maar ik heb wel ervaring in onderzoek doen en proberen te begrijpen hoe die wereld rondom ons heen in elkaar zit. En die probeer ik dan zo goed mogelijk te begrijpen. Met dan de focus op hoe komt het nu dat sommige mensen minder inkomen hebben, veel kwetsbaarder zijn en andere mensen daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. En ik denk dat ik vanuit die optiek misschien wel een armoede-expert ben.
Ik laat Wim enkele fragmenten van Pascal horen, waaronder dit.
Als je in zo'n probleem zit, het financiële, niet rondkomen, naar de voedselbank moet gaan of naar de CIW moet gaan, is de man een zwakkere geslacht. De man gaat dat niet doen. Een vrouw die zal eerder hulp vragen of eerder op kan zetten. Kijk, als ik nu naar de voedselbank ga en daar staan 20, 30 personen, er zijn vier mannen. Ik ben de man alleen en die andere drie zitten met een vrouw bij. Dus geen ene man alleen. Mag er één. Punt aan de lijn.
Van Lanker laat zijn licht schijnen over dit thema. Is het echt zo dat er meer vrouwen dan mannen zich in armoede bevinden?
Dat is niet noodzakelijk waar. Maar wat wel klopt, is dat alleenstaande ouders voor het grote deel vrouwen zijn. Maar als we op samenlevingsniveau gaan kijken, is het niet zo dat we daar heel grote genderverschillen in zien. Ofzo.
Hoe komt het dan dat we zoveel alleenstaanden in kansarmoede zien?
In België hebben we zo'n halfslachtig systeem dat eigenlijk En ik probeer het heel beleefd uit te drukken. Dat werkt langs geen kanten. De risico's om in armoede te belanden, die komen niet uit de lucht vallen. Die hangen samen met de mate waarin we als samenleving, als collectief, mensen beschermen. En helaas doen wij het op dat vlak gewoon niet altijd zo goed.
Volgens een van de getuigenissen zie je bij de voedselbank bijvoorbeeld meer vrouwen dan mannen. Dat komt volgens hem dan door trots, door de trots van de man, die dat dan moeilijker aan de kant kunnen zetten. Wat denkt u daarover?
Dat kan, maar het kan ook gewoon te maken hebben met hoe de gendernormen in onze samenleving nog steeds in elkaar zitten. Er zijn nog steeds heel duidelijke gendernormen, genderstereotypen, die heel grote impact hebben in onze samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat over de verdeling van huishoudelijke taken. En daar zijn het nog altijd voornamelijk de vrouwen die die klassieke huishoudelijke taken, zoals het eten, de boodschappen naar de winkel gaan, het eten maken, dat soort zaken doen. Dus dat dan naar de voedselbank gaan, is eten gaan halen. En dus dat is vrouwentaak, om zo te zeggen.
Pascal en ik zetten ons gesprek verder in de keuken. Want zelfs in zo'n grote ketel spaghetti-saus moet alles volgens plan verlopen.
Mag de loker erbij of nog niet?
Nee.
Dat moet ook apart.
Zo fijn mogelijk.
Uw look moet op plaats zitten, want anders gaat uw look...
De look moet je niet stoven of bakken of doen.
Gewoon mee sudderen.
Ja.
En stel nu, Pascal, we gaan op restaurant.
Biefstuk.
Ja?
Moet je niet over denken. Of hoe een visrestaurant zou kreeft staan.
Kreeft?
Kreeft, ja, een kinkruip. Een kinkruip.
Dus al meteen het beste van het beste.
Ja, ik heb heel mijn leven zo leven. Ja, ik ging vroeger... Allee.
Dus jij ging op restaurant vroeger, 6 jaar geleden?
Ja.
En jij dan kreeft?
Goed, ik kan misschien een beetje verstandiger geweest. Dat misschien anders nu zijn, maar ja. Het is wat het is, hè.
Pascal belandde enkele jaren geleden door tegenslag in kansarmoede. Maar gelukkig zijn er ook mensen die de omgekeerde richting uitgaan. Zoals bijvoorbeeld Lucas.
Ik ben Lucas.
Lucas is 12, zit in het eerste middelbaar en leefde recentelijk nog in kansarmoede.
In armoede zitten, dat is waar. Want je wilt het niet. Je wilt zo goed mogelijk blijven leven.
Om zijn alleenstaande mama minder te belasten, verbleef hij in de weekends bij een pleeggezin.
Het is voor mij ook deels echt mijn familie gewoon.
Hij heeft er heel veel geleerd.
Ze hebben mij leren fietsen.
Maar ook nog...
leren schaken en dommen.
Ondertussen woont Lucas weer voltijds bij zijn mama. Het gaat financieel beter, maar kansarmoede laat littekens na. Ook op zo'n jonge leeftijd.
Eigenlijk, in bijna elke kas waar ik heb gezeten, waren ze rijk. PlayStation 5 kwam uit, boom, ze hadden het direct. En daar zat ik dan met de PlayStation 2. En dan zijn ze mij beginnen pesten. Veel verschillende scholen gezeten. Veel verschillende kinderen gezien. En ze hadden allemaal één doel bijna. Pesten. Elke week moest ik wel opnieuw mijn bril laten maken. Elke week.
Maar gelukkig blijft Lucas optimistisch.
Je kan in armoede geraken en soms denk je... hoe kan je blij zijn in armoede? Er zijn eigenlijk verschillende manieren. Je kan blij zijn omdat je een heel familie rond je hebt... die je graag ziet en van je houden. En kijk, we hebben nu in armoede gezeten. We hebben van de beide huizen waar we hebben geleefd... hebben het beste van gemaakt. Eigenlijk hadden we alles dat we nodig hadden. Maar armoede... komt soms even een punt in je leven. Dan is het spijtig gedaan.
En zijn dromen, die bergt hij niet snel op.
Waarom zou je dromen achter laten liggen? Dat armoede leer je.
Ondanks de grote uitersten van Pascals leven... is het pure financiële voor hem niet het moeilijkst. De sociale impact van kansarmoede vindt hij veel lastiger.
Dat is onlangs waar we samen worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje... Hebben ze met 13, 14 man en ze gaan iets gaan eten. Ja, en hij moet naar huis gaan. En mijn maat, die weet wat situatie dat ik zit, zegt, ga niet mee gaan eten. Ik zeg, nee, ja. Allee, waarom niet? Ik zeg, maar weet dat toch? Allee, Pascal, wat is 30 euro? Maar 30 euro... Ik maak iets klaar. Voor 30, 35 euro, waar ik helemaal maand kan van eten. Dat is 30 euro. Ja, en dan voelt u... Dat voelt u niet groot.
Zijn de vrienden waar je nu over spreekt dezelfde vrienden als van voor je faillissement, of zijn dat andere mensen?
De vrienden van toen, daar heb ik absoluut geen contact meer mee. Nee, tuurlijk niet. Want we gingen alle weken gaan eten. Ja, kan ik niet meer, hè? Ja, je wordt dan al een keer uitgenodigd. Maar vroeger werd je uitgenodigd. Je brocht dan een flesje wijn. Hey, een pomerolke mee van 60, 70 euro. Of een goed flesje champagne. Hey, weet je wat? Dat kun je dan niet meer. Ja. Nee. Ik heb 2 jaar volledig geïsoleerd geleefd. Soms 10, 14 dagen tegen niemand dat ik niet uit mijn huis kwam. Dat ik 2 keer in de maand buiten ging voor mijn boodschap doen en dat was het. Want om het duur zonder die af. Ik heb mijn trots op kant moeten zetten. En zeiden we, ja, dat gaan ze niet. Dat gaan ze niet. Je moet effectief alle dagen continu uitrekenen en doen. We zijn nu de 6e van, of de 7e van de maand. Ik heb nog 18 euro, 50 cent. Dat wil laten zien. Tot een 26e. Maar ik heb mijn boodschappen gedaan. Ik heb alles in huis. Ik heb 20 euro naft in mijn auto gedaan. Voilà, en dat moet ik mee doen.
30 euro is...
Dit is Kate. Kate schrijft voor iedere aflevering een stukje slam poetry op basis van de getuigenissen die in de aflevering aan bod komen. Maar dat is niet alles. Zelf leeft Kate ook in kansarmoede. En ze weet dus waarover ze schrijft. Haar getuigenis hoor je in aflevering 3.
30 euro is een treinticket Brussel-Oostende heen en terug. 50 tomaten aan 60 cent per stuk. 30 euro is 1 keer restaurant. Een halve fles wijn, een polo met een paard op, gevonden tweedehands. Mijn vrienden zeggen, maar alleen dat is toch niks? 10 pintjes op café met 2 naar een goed museum, maar 30 euro is een maand lang eten voor mij. Wel inventief, creatief, spaghetti saus op elk mogelijke manier, maar ik koop geen medicijn. Ik bijt dagelijks door de pijn, want het is geen prioriteit als je liever honger lijdt. 30 euro is zo kostbaar als de waarde die je er zelf aan kunt geven. Zo kostbaar als je het nodig hebt. Ik heb 30 om van te leven.
Het is zeker geen onbekend verhaal, hè? En het hangt weer samen met dan een gebeurtenis in iemands mensenleven, hè? En, in dit geval, als ik het goed begrepen heb, een succesvolle zelfstandige die dan failliet gaat. En dan in een situatie terechtkomt waar er geen vangnet meer is. En dat is zeker voor zelfstandigen is dat wel een probleem. Hè? Omdat het vangnet voor zelfstandigen eigenlijk nog beperkter is dan het vangnet voor mensen die werknemer zijn, bijvoorbeeld. Maar goed, ik heb er geen specifieke cijfers over hoe vaak dat nu precies voorkomt. Maar als het voorkomt, dan val je heel diep. En dat is ook wat je hier merkt. Hè? En dat is dan iemand die moet rondkomen met waar iedereen toch van kan zeggen, dat is gewoon niet leefbaar om met zo weinig rond te moeten komen. Maar zo zijn er dus heel veel mensen die in armoede leven. Die eigenlijk op een zodanig krap budget moeten zitten dat het dat zelfs de meest fundamentele, de fundamentele basisbehoeftes in gedrang aan het komen zijn. Namelijk kunnen eten.
Ik zeg nooit niet dat ik haalde. Maar zo rijk als je diep pikken. Eindelijk. Financieel is wat minder, maar innerlijk zeg ik zo rijk als diep. Ik heb vroeger heel veel geld gehad. En heb ik... Allez, gelukkig ga ik het niet zeggen. Ik ga wel veel meer kopzorgen. Maar ik leef er intenser. Vroeger ik vier op mijn uiterlijk. En hoe dat ik met een baard goed verzuigd, mijn haar goed verzuigd, was zo fier, uiterlijk, oppervlakkig. En nu zijn er 4 over... eindelijke vlakken over. Ja. Er zijn vier dan de mensen appreciëren voor wie dat je bent.
Wat is de kans, Pascal, dat je nooit meer spaghetti moet maken?
Dat is een moeilijke zin. Hoe donker dat de situatie ook is, en hoe dat ik het nu nog niet zeg, zie dat licht. Maar ik weet dat er licht is en ik zal dat licht zo wel een keer zien. Zie. En is het vandaag niet, is het morgen niet, is het overmorgen niet, is het volgend jaar. Maar dat lichtje komt nog een keer. En dat doet mij sterk, dat trekt mij op.